lezen wij met elkaar het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen mogen verscheiden door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. De ouders verzoeken op te staan van het laatst. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en die in de christelijke in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekende waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij belooft en u voorneemt dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De Heer bevestige dit uw voornemen en geef u zijn genade om zulks alleen in het opzien op hem te mogen volbrengen. Namelijk om uw kinderen te mogen wijzen en heenleiden op al die schatten die in Christus Jezus en in zijn verbond verborgen zijn. Jullie hebben natuurlijk ook al heel wat keren het formulier van de heilige doop horen voorlezen, zoals ook in de gemeente. En de ene keer dan zeggen we weer eens dat en dan weer eens dat. Telkens iets van dat formulier, een bepaald aspect wat zo belangrijk is. En ik wilde daarop wijzen, als je nou het formulier leest, dan vind je daar een zekere spanning in. Ik kan wel begrijpen dat het ook een spanning voor velen oproept in de gedachte, goed, we kunnen het heel orthodox omschrijven en zeggen, ja, God verzegelt dit kind niet, God verzegelt zijn belofte. En die worden betekend en verzegeld, want in ons is niets. En dat is volkomen waar. De Heere laat op het hoogst betuigen dat hij God is en genade is. Anderzijds kun je niet aan de indruk onttrekken dat de vraag, ja maar dat kind, gebeurt er nou iets met dat kind of heeft dat kind nu hiermee iets ontvangen of niet? En dan lees je ook in datzelfde formulier heel sterke uitdrukkingen van in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van de gemeente behoren gedoopt te wezen. Terwijl dan in het dankgebed of in het gebed, in de bede aan de Heere om zijn genade, dan wordt om de Heilige Geest gevraagd om dit kind al deze weldaden deelachtig te maken en het in Christus in te leiden. Wat wil ons dat zeggen? Wel dit, en daar wilde ik op wijzen. De genade, dat is geen automatisme, dat is niet vanzelfsprekend. Het is niet daarom, omdat Mijn kind heeft een vader en een moeder of jullie kind die uit genade mogen geloven. En daarom gelooft dat kind ook. En daarom is het gedoopt en daarom zal het zalig worden. Nee. Het is ook niet naar de andere kant heel gewoon. Want met eerbied gesproken richt God zijn genade hoog op. En beweegt zijn naam over dat jullie kind. Dat de belofte God waar en zeker is. En dat genade genade is. En dat dat ook voor dat kind geldt. Maar niet vanzelfsprekend. Altijd hierin, heren, hoeveel waren er onder uw volk Israël die het teken van de besnijdenis hadden en die verzonken zijn buiten u. Daarom wil dat eeuwig trouwverbond, waarin gij als het ware uw armen hebt gelegd aan ons en onze kinderen, wil dat bevestigen en schragen. En wil onze zoon, en voor jullie is het al zonen en dochter, wilt u ze in uw armen nemen. En dat en ze vasthouden door nood en dood heen. Want het staat zo dat onze kinderen deze dingen niet verstaan, maar wij verstaan het eigenlijk ook niet. Het gaat ons begrip te boven dat God in zijn eeuwige genade zijn handen uitstrekt naar mensenkinderen. En dat hoop ik zo, dat jullie troost mag zijn. Want de een die zegt dit, de ander dat. De een zegt, je mag daar niet opleiden. En een ander zegt, je mag daar weer wel opleiden. Maar dat jullie voor God, met de gemeente, mogen pleiten op zijn eeuwig trouwverbond. En mogen vragen, Heere, het is uw woord, het is uw sacrament. U hebt het gezegd. En uw heilig woord maakt het eenvoudige teken tot een heilige zaak. O God, wilt u het doen? Gij hebt het in Christus gedaan, maar wil nu ook de tekenen van uw gunst ook verheerlijken in dat jonge leven. En dan is het een sterke hoop in de genade, vader en moeder. Dan zeg je, dan kan het wel moeilijk zijn in het leven. En het kan ook zo gaan, dat weet ik van nabij heel goed, dat de duivel alles aan stukken scheurt, dat je zegt, wat blijft er van over van het gezin? Maar dan nog mag je vragen, o Heere, gedenk toch des ontfermen, want wij zijn naar uw naam genoemd. Het is over hen uitgeroepen. De Heere, geef u dat. En u ook, gemeente, die met deze ouders en ook met deze moeder, die zo weer genezen en hersteld met ons mag zijn, dat we mogen zeggen, Heere, vriendelijk bedankt. Wij hebben nooit naar u gevraagd. Wij zijn zo walgelijk en zo blind voor u, dat de doop ook ons predikt dat wij de verstikkingsdood waardig zijn. Maar onze kinderen komen uit het water weer terug. Dat is een bewijs dat de Heere geen volleinding gemaakt heeft en dat er genade bij hem is. Mild en overvloedig, omdat hij de dood is ingegaan en ondergegaan in de allerbitterste godsverlating. Dat we zo hecht aan elkander verbonden mogen zijn, om onze hoop te mogen hebben voor dit kind, voor deze zoon, op de levende God, die gezegd heeft dat hij een God is van vader, maar ook van kinderen, ja van geslachten. En dat hij aan zijn verbond gedenkt tot in der eeuwigheid. Dat geven onze Heere God uit de rijkdom van zijn genade. Zingen wij van Psalm 115 en daarvan het zesde vers. Psalm 115 vers 6. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heere was ons gedachtig. Zijn zegen blijft op Israël verspreid. Aarons huis is die ook toebereid. God is getrouw en machtig. 115 vers 6. Zingen wij gemeente tot voortzetting van ons samen zijn van Psalm 139. Psalm 139, de versen 8, 9 en 10. Inmiddels wordt er dan tweemaal gecollecteerd. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan die al het begrip te boven. Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus. De 14e zondagafdeling. De Heidelbergse Catechismus, zondag 14. Daar vraagt de onderwijzer in de 35e vraag: wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? En hij antwoordt daarop dat de eeuwige Zone God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der Maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En hij antwoordt daarop dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waar ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Schrijven wij hierboven: het woord is vlees geworden. En overdenk in de eerste plaats: hij is geboren. En in de tweede plaats, en dat is het getuigenis van het persoonlijk geloof des harten Hij is voor mij geboren. Het is wel een aangename zaak dat juist nu het deze avond of middagdienst gaat om het kind, tenminste wat de doopsbediening betreft, is er een kind gedoopt, dat het in de catechismus in onze vervolgstof ook gaat over hem. Dat enige kind dat geboren is uit de maagd Maria, die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Want dat behoort ook tot de fundamenten van de heilige doop, buiten welke fundamenten er geen grond ligt in de heilige doop. En geen mogelijkheid en geen hoop en geen vertrouwen en geen verwachting. Immers het rust en diepste in het welbehagen Gods en in hem die te zijner tijd gekomen is in vlees, in dienstknechtgestalte, in ons vlees en bloed. En nu is het artikel aan de orde, die handel over zijn vernedering, zijn geboorte, zijn lijden, wat er allemaal bij inbegrepen is, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dan in het antwoord worden de geheimen niet direct verklaard, maar wel wordt in bewondering nagestameld wat het woord van God daaromtrent zegt. Het wonder is niet te verklaren, want Paulus schreef aan Timotheus, buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Dat is met geen mensenverstand te bevatten. Dat is door niemand uit te leggen. Daarin kunnen wij alleen maar nazeggen in hoeverre de Heer dat in zijn woord heeft willen openbaren. Maar dat doet de Heidelberger dan ook, mede daarom, omdat ook in deze zaak zoveel dwaling, zoveel ketterij in de loop der eeuwen de kop heeft opgestoken. Ja, al heel spoedig in de kerk waren er, die de eeuwige godheid van Christus loochende, of zijn waarachtige mensheid loochende. En aan deze zaak hebben wij verleden week gehoord, daar hangt de zaligheid van de kerk aan. Athanasius zei, die dit niet gelooft, die kan niet zalig worden. En daarom gaan wij maar direct over tot het antwoord. Dat is een zakelijk, bijbels gefundeerd antwoord. Want dan gaat hij zeggen dat de eeuwige zone God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Kijk, dat wijst ons hierheen. Dat wil de Heidelberger de gemeente eigenlijk doen horen en ze daarvan doordringen. Oh, als het gaat over het allerheiligst geloof, in de 12 artikelen begrepen, dan is dat niet zomaar een droge formulering, maar dat belijden, dat is gegroeid, dat is verheerlijkt in de harten van Gods kinderen, in nood en in dood. En het is het belijden in verwondering, dat God zich met zondaren heeft bemoeid, God die oneindig groot is. Dat hij, de schepper, ons niet aan onszelf in onze dood en verdoeming heeft losgelaten, maar dat hij zichzelf heeft geopenbaard in barmhartigheid en genade. En daarom, opdat de zaligheid in haar fundamenten geen zaak zou zijn en kon zijn van mensen, van de allerwelsprekendste mens of de allerwijste mens, het was onmogelijk. Alle zijn wij afgeweken, we hebben het gehoord. En we liggen midden in de dood en in de verdoemenis zelf. Adam gewoon zonen en dochteren naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dezelfde boze natuur komt al spoedig openbaar. De kinderen zijn niet rein uit ons. Wie kan een reine geven uit een onreine? En in dat opzicht is de weg dus der zaligheid ten eenenmaal toegesloten en kan er niemand meer tot God geraken. En daarom is deze Heidelberger in zijn formulering, het is alsof hij op een bazuin blaast. Alsof hij daar gangel doet slaan. Alsof hij voor de gemeente de eeuwige fundamenten der zaligheid wil doen horen in hun oren en in hun hart. Opdat zij geloven zouden, God heeft bij ons wat groot gericht. Daar vallen wij buiten. Daar hebben wij niet in meegewerkt. Daar hebben wij niet
iets voor kunnen doen, daar hebben wij de weg niet voor kunnen effenen. Daar hebben wij alleen maar in tegengestaan en op arbeid gemaakt met onze moeite. En dwars door alles heen, heeft God toch zijn belofte doen komen. Dat zaad zal der lange kop verpletteren. Nu dan, daarom is het zo'n ontzagwekkende aanhef. Want het gaat over het heil en de baten voor de gemeente. En dat die gemeente van Christus nu, dat ze dat is door hem die de eeuwige zoon van God is. Het is wel kinderachtig, zoals die overgetuigen zeggen. Hij is het begin der schepping Gods en de eerstgeborene. Om uit zulke teksten te gaan concluderen dat hij niet de eeuwige zoon van God zou zijn. Maar dat hij ook een schepsel is geweest. Wel voor ons geschapen, maar dat hij toch niet van hetzelfde wezen is als de Vader. Want dat kunnen wij niet met één of twee teksten uit de voegen liggen. Omdat het hele woord van God, dat staat er vol van. Dat hij is de eeuwige zoon van God. Dat hebben wij trouwens ook vorige week bij stilgestaan. Mijn Heere en mijn God. Ja, de Heere, hij wordt genoemd de Heere Jezus. Deze spruit, Jehovah, Heere der gerechtigheid door Jeremia. Nu, dat de eeuwige Zoon van God, dat is God zelf, licht uit licht. Ik en de Vader zijn één, kon hij zeggen. Daarin is geen meer of minder. Daarin is niet eerst of later. Daarin is een gelijke eeuwigheid, een gelijke voortzetting. Er is geen tegenstelling in dat goddelijke wezen van meer en minder. De eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is, want men noemt zijn naam. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat moet staande blijven, dat zal ook staande blijven. Daar zal God zelf voor zorgen. En de kerk kan daar niet voor zorgen. Niemand, maar er is ook geen valse kerk die het uit de voegen kan lichten. Want God zelf staat garant dat de eeuwige zoon God, God uit God te prijzen tot in de eeuwigheid. Die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Die ook niet veranderd is doordat hij menselijke natuur aannam. Want hij is niet veranderd in een mens. Maar hij heeft de menselijke natuur, de mensheid, erbij aangenomen. Hij bleef intussen wie hij was, waarachtig en eeuwig God. Nu, hoe groot is het? Hij is geboren. God heeft vlees en bloed aangenomen. Goed opletten dus, ook de kinderen, dat ze dat nooit vergeten. Toen de Heer Jezus Christus vlees en bloed, de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Toen hield hij niet op God te zijn in die zin. Dat hij dus als het ware zijn goddelijke natuur veranderde in zijn mens zijn. Nee, dat niet. Hij bleef eeuwig en waarachtig God. Maar dat kon ook niet anders trouwens. Want anders dan was alles, maar dan ook alles blijven steken. Dat zou onmogelijk zijn dat één mens zonder meer een mens onzalig zou kunnen maken. Maar nu hangt daar van onze zaligheid af dat God zelf zich heeft bemoeid met verloren, met alles verzondigd hebbende mensen en hun kinderen die allen in zonden ontvangen en geboren worden. Dat is dus, je zou het zo kunnen noemen, één grote grijze poel, een brei van mensen waaruit dagelijks een stank oprijst tot de levende God. Want er is niemand die God doet. Die God zoekt ook niet op één toe. Alle zijn ze afgeweken en onnut en stinkende geworden. De Heer heeft rondgezien, maar er was niemand. En toen hij zag dat er niemand was, toen heeft zich zijn rechterhand heel verschaft. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is, in die grijze, ondoorzichtige poel in heeft willen komen. Op een zodanige wijze, niet dat hij zoals sommige ketters en mennonieten een schijnlichaam heeft meegenomen. heeft gehad, of een substantie uit de hemel heeft meegenomen en dat in de schoot van Maria heeft ingeplant, opdat hij al zo onbesmet bewaard zou zijn van de zonde van dat klein menselijke van ons. Nee, zo is het niet. Dan kunnen wij ook niet zalig worden, nee. Maar dat de eeuwige Zoon God, die waarachtig God is en blijft, de ware menselijke natuur, niet zomaar iets, niet een schijnvertoning, geen schijnlichaam, maar echt de mensheid als het ware. Ieder mens is mensheid, dat hij die heeft aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria. De klemtoon valt hier op de daad van God. Het is vreselijk genoeg dat sommigen durven te veronderstellen in hun boosaardige woede, in hun heidens woede tegen de levende God, dat een sprookje is en dat de Heer Jezus Christus een kind van Jozef geweest zou zijn. Jozef en Maria. En dat Maria in aanzinsbegoocheling heeft geleden. Dat zou eeuwig de rampzaligheid uitmaken om zo gesproken te hebben en te blijven spreken over de diepste geheimenissen van het woord van God. Dat is een gruwel der gruwelen. Daar hoeven wij geen eens bij stil te staan bij deze onzinnigheden. Nee, hij heeft uit het vlees en bloed van Maria de waarachtige menselijke natuur aangenomen. Vlees van ons vlees, been van ons gebeente. Ja, het was een daad, daar valt hier de nadruk op. Niet een daad van mensen, niet een daad van engelen, niet een daad van Godvrezenden, maar het was een daad van de Heer Jezus Christus zelf. Ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw heilige wet. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Gij hebt mij het oor doorboord dat ik hoor. Dat is zo onuitsprekelijk, de ware menselijke natuur. Dat wil in de volle zin des woords zeggen, uitgenomen de zonde. Hij is als onze een geworden. Wie zal een rijden geven uit een onreine, niet één. Onmogelijk was het voor ons mensen. Maar nu heeft hij met zijn daad, met zijn willen, heeft hij zelf vlees en bloed aan willen nemen uit de maag Maria. En om daarin voorgoed alle roem van Adam ten onder te brengen. En omdat het ook niet anders kon. Maar ook omdat hij alle roem van Adam ten onder zou brengen. En ons voor eeuwig in zou prenten. God alleen heeft het gedaan. Daarom heeft hij vlees en bloed uit de maagd Maria aangenomen door de werking van de Heilige Geest. Niet door de wil des mans, nog door de wil des bloeds, maar hij is uit God geboren. Hij is uit de maagd Maria geboren door de Heilige Geest. De kracht des Allerhoogste, de Heilige Geest, die zal over u komen. Daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal tot Zoon genaamd worden. Dan wordt het wonder nog groter, want dan zien wij eigenlijk in dit antwoord dat een drie-enig God, de Vader heeft zijn Zoon gegeven, de Zoon heeft zichzelf met een allergenegenste willen, heeft hij zichzelf gegeven om deze plaats in te nemen. En om zijn goddelijke natuur, nee, niet te vernietigen en te ruilen met de menselijke, maar om hem geheel en al te verbergen achter de zwakheid van de menselijke natuur. Zodat hij kroon en troon verlaten heeft om op de aarde te komen en al zo onder ons te wonen. Er was geen gedaante nog heerlijkheid in hem als wij hem aanzagen, was er niets dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en onwaardig onder de mensen. Zo heeft hij zijn godheid ook verborgen achter de zwakheid der menselijke natuur. Want de Heer heeft gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. De mens heeft gezondigd. Het kan nou nooit meer door een engel gered worden. Maar alleen door een waarachtig en rechtvaardig mens waar in het verleden door de Heidelberger al op gewezen is waarom hij waarachtig God en waarachtig mens moest zijn, maar nu door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Daar zie je de daden van de drie-enige God. De Zoon heeft zichzelf daartoe willen geven. Daarom, de liefde des Vaders is eeuwig, onbegrijpelijk, onbeschrijpelijk. Maar de liefde des Zoons is even eeuwig, even onbegrijpelijk, onnaspeurbaar zijn daarin zijn wegen en paden. Want ook hij heeft van alle eeuwigheid gezegd, ik zal komen en ik zal die plaats innemen. En ook de Heilige Geest, want er staat door de werking des Heilige Geestes, heeft hij vlees en bloed aangenomen. De mens valt hier ten eenenmale in dat opzicht buiten. Adam, die band van Adam, die hij legt, die geboorte, dat rad der geboorte ontstoken van de hel. Adam valt eigenlijk voorgoed erbuiten. Adam kan als het ware geen rol meer spelen. Hij kan Gode zijn gerechtigheid niet wedergeven, dat kan niet. Maar u zegt misschien, Maria was toch ook een Adamskind? Zeker wel. Maria was een vrouw. En een vrouw vertegenwoordigt in bepaalde opzichten ook het passieve. En daarin heeft God openbaarlijk willen prediken. Gij vrouw, gij hebt het eerst genomen van de boom. Gij hebt genomen van de verboden vrucht. Gij hebt het eerst ongehoorzaamheid betoond. En daarom is er een zee van ellende over uw nageslacht gekomen, over u en over uw nageslacht. Daarom gaat de geboorte, de worsteling, want het leven van de vrouw, hoe men het ook tracht, te veranderen. Maar in het leven van de vrouw gaat het vaak in diepste zin om de hartstocht van het leven. Dat het leven in de meest bittere omstandigheden wordt voortgebracht. Het gaat ook om het dragen van het nieuwe leven. En onder veel worstelingen het nieuwe leven tevoorschijn brengt. De Heer heeft gezegd, ik zal vermenigvuldigen uw smart. En dat gaat ook nog op. Met veel zorgen, met veel moeite gaat het alles vaak gepaard. Maar als je het hele leven nu eigenlijk ziet van dat menselijke geslacht, dan zie je het staat werkelijk in het teken van de worsteling om het leven. En trots alles, trots alle worstelingen, ik heb een man van de Heere gekregen. Hij was een moordenaar en bleef niet staande in de waarheid. Niemand kon die zoon voorbrengen. Geen enkele man en vrouw konden zeggen, hier is de Christus, de Zoon van God, het grote zaad David, die beloofd is aan Adam en Eve in het paradijs. Dat is dan ook het pijnlijke. Dat is dan ook het uitzichtloze in dat leven van de vrouw en van de man. Dat met alles wat er gebeurt, alle worstelingen om het leven, welke blijdschap ook haar deel mag zijn, het gaat altijd gepaard met droefenis. Kinderen die verblijden, maar kinderen bedroeven ook. Er is alweer een zee van droefenis in moederharten geweest en in vaderharten ook. Maar toch bijzonder ook in moederharten die het kind gedragen hebben onder haar schoot. Wanneer dat kind niet beantwoordde aan die liefdeband, maar daar doorheen brak. En tegen God en zijn woord eigen wegen ging bewandelen. Alles staat in het teken van het smartelijke. Het hijgen naar het daarstellen. De voortdurende worsteling in alle levensverbanden om het leven en om het leven te behouden. Ja, zelfs om stervend leven voor te brengen. En het is eigenlijk in de diepste zin mislukt, zou je moeten zeggen. Geen ene vader heeft kunnen zeggen, hier is hij, ook al dacht men het ook. Ook al was iedere vrouw onder Israël vaak bezeten door die gedachte, zou hij het wezen, zou hij het wezen. Ja, maar boven alles stond God de Heer. En die heeft op zijn tijd door de werking des Heilige Geestes vlees en bloed aangenomen uit die vrouw, uit die Eva. Daar is hij vlees en bloed uit aan willen nemen. En het is bovenmate vertroostend voor de vrouw. Dat is heel vertroostend. Dat gebeurt geen twee keer. Dat is maar één keer gebeurd. Dat voelt u wel aan. Daar hoeft nu de vrouw niet meer in die zin naar uit te zien. Dat zij de draagster zou zijn van het vlees geworden woord. Want het woord is vlees geworden. Maar het trekt toch de vrouw uit de worsteling. Trekt het de vrouw omhoog. Als de genadigde. Als degene die het eerst genomen heeft. Maar nu ook door God genomen wordt. Omhoog opgericht te worden. Maria, hij zei begenadigd onder de vrouwen. Dat is groot. Daar predikt de Heer zijn grote genade in. Maria mag het ook het eerst horen. Niet Jozef, maar Maria. Manin heeft het eerst de hand uitgestoken. En met het uitsteken van de handen stortte ze zichzelf, Adam, haar man en haar ganse nageslacht in een uitzichtloze duisternis. Wat heeft dat toch te betekenen gehad, dat uitsteken van die hand? Die boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Was gelijk afgelopen. Schrikken het geweten. Uitdrijving uit het paradijs. Het verlies van Gods deel. Het gevoel dat we naakt waren. In ene keer is alles voorbij. Maar nu, dat God zegt en ik steek mijn hand, Maria, Eva, naar u uit. En ik trek u op boven het alledaagse, het natuurlijke van de worsteling om het leven. En ik zet u hier al begenadigde. Gij zijt uitverkoren om draagster te mogen zijn van het grootste geheim. God is geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden. Nou, ik heb dat meer gezegd en dat herhaal ik nu. Dan kunnen wij, met eeuwig gesproken, en ik zeg het nergens om, maar dan kunnen wij wel inpakken. Alle hoofdwaardij, die past ten ene maal niet. Want er is geen ene Adam die het zaad heeft voorgebracht. Geen één. Geen één. Ook David niet. Want hij wordt hier genoemd het ware zaad, David. Dat betekent het ware zaad dat beloofd was aan Adam en Eva in het paradijs. Uw zaad, haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen. Ja, dan zie je dus een man die hoeft nooit net te doen alsof zijn vrouw te beschuldigen is om te zeggen, ja, jij hebt minder genade of jij hangt er maar een beetje bij enzovoort. Nee, ganselijk niet. Het klinkt een beetje raar, maar ik heb altijd toch al wat dat betreft, niet omdat het zo is, maar omdat de Heer zo wonderbaar is, heb ik altijd vaak gedacht dat de Heer veel vrouwen genade bewijst. Genade bewijst. Het is anderzijds ook wel zo wanneer een vrouw door de genade heen en door alles in het oordeel der verharding terechtkomt, dat het haast nog erger is dan met een man. Als bij de vrouw de remmen ten ene maal was geworpen, dan is het, dat heeft de geschiedenis ook bewezen, haast nog erger. Maar afgezien daarvan denk ik wel eens, ik hoop dat er ontzettend veel vrouwen zalig geworden zijn. Omdat de Heere, ja de Heere die is zo, dat hij zegt, ach stakkers, jullie hebben ook nooit anders voort kunnen brengen dan de dood en kinderen. En kinderen die je eigen beeld. Hoeveel malen heb je er tegenop gezien. Tegen dit en dat. En als het ogenblik weer naderde. En dan maakt de Heer het vaak ook nog alles wel. Dat het meevalt. Dat is al een bewijs van zijn genade. En dat de Heer nu in zichzelf bewogen. Juist daarheen zijn handen uittrekt. Want ja, een man mag meeleven. Dat is zo. Dat kan, de een sterker dan de ander. Maar uiteindelijk, het beleven van zulke dingen is toch de vrouw alleen maar toe behoren. Dat hebben wij niet. En dat God nou zegt, jongen, daarvoor, daar heb je geen emancipatie voor nodig. Maar daarvoor alleen, moet een man die gelooft in de Heer Jezus Christus, het toch niet met een verafgoding, maar toch met een zekere liefde naar zijn vrouw kijken.
Want de Heere God die heeft door de werking van de Heilige Geest niet in mij, maar uit een vrouw vlees en bloed aangenomen. Daar ik toch niet anders dan een voortbrenger was van verkeerde zonen en verkeerde dochteren, heeft God nu bij Maria, heeft hij zelf iets voortgebracht. En toch bleef het en was het echt van Maria. Haar vlees en dus ook, en dit is weer tot troost voor alle mannen, ons vlees en bloed. Ons vlees en bloed. Maar wij vieren er een ogenblik buiten. Wij hebben het niet gedaan. Door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. En dat is voor ons onbegrijpelijk. Dat kan ook nooit verklaard worden. Hoe is dat geweest? De oude godgeleerden die hebben er op allerlei manieren over gedacht. Hoe kan dat nou? Want wij zijn toch enkel zonde. Hoe kan dan de Heer Jezus Christus zondeloos zijn? Als hij ons vlees en bloed aanneemt. Hoe kan dat? En de formulering die zij gekozen hebben, die laat ik verder voor wat het is. Het is wel aardig uitgedrukt, maar de formulering die ze gekozen hebben was: God heeft op een voor ons verborgen wijze het vlees en bloed van de Heer Jezus, wat in de schoot van Maria gegroeid is, heeft de Heer op een voor ons verborgen wijze toch beschermd tegen de inwerking van de zonde. Maar of we het zo moeten zien, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet of we dat zo kunnen stellen. Want sommigen gaan heel ver en zeggen de zonde zit ook in de stof. En dat is dus de stof wordt ook bevlekt. Ons lichaam wordt ook bevlekt. En alles wordt bevlekt. Waar we mee omgaan eigenlijk door de zonde. Maar toch hebben wij vanouds toch mogen horen en leren dat de zonde, de zetel van de zonde, zit in onze geest. In onze ziel, in onze willen en begeer. En daaruit verspreidt zich het kwaad. Maar toen Maria de boodschap van de engel hoorde, werd haar willen en begeren onderworpen aan de wil des Heren. Haar ziel was als een gesteend kind in haar. Mij geschiede naar uw woord. En dat is heiligheid. Dat is oprechtheid. Daar komt geen zonde te pas. Daar is het goed. En alzo heeft de Heer Jezus Christus langs de weg des geloofs door de Heilige Geest vlees en bloed aangenomen. En op het eigene moment dat de engel sprak en dat Maria ten slotte zei: zie de dienst, maagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, dan geschiedt het ook. Want dan wrocht alles mede, het woord van God en het allerheiligst geloof in het hart van Maria. Die raken elkaar, die omhelzen elkaar. En in dat eigenste moment doet de Heilige Geest het leven aanvangen in de schoot van Maria. Op dat moment. Zo is het eigenlijk nog. Al is het dan op een andere wijze, maar in het geestelijk leven. Waar het woord van God, waar het allerheiligst geloof, waar de Heilige Geest deze zaken tot aan zijn roep, daar is het leven. En daar neemt het leven een aanvang. Want het ongeloof waarin wij geboren zijn, het ongeloof waarin we verder leven, dat is de dood. Met eeuwig gesproken zou dat dan ook niet gekund hebben, maar dat kon ook zo niet wezen. Er was maar één oplossing dat Eva Maria zou zeggen: zie de dienst, maar des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat het geloof zich vaststelt. Al begrijpt het niet. Dacht je dat Maria het allemaal begrepen had? Wij begrijpen er nog veel minder van. Maar dit is zeker. De Heilige Geest wrocht in haar. En het woord was er. En het geloof kwam tot openbaring. Dan zal er ook de waarachtige vrucht
zijn. Hij neemt uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, de ware menselijke natuur aan. Dat is groot. Dat is onbegrijpelijk. Dat is nooit af te malen. Dat is niet uit te leggen. Dat is alleen met een zwakke vergelijking. En dan gebruik ik misschien wel eens sterke woorden. Maar dan bedoel ik er alleen maar mee te zeggen. Kom, verwondert u hier mensen. Ziet wat God nog heeft gedaan. Dat hij troon en kroon heeft verlaten. En dat hij in zulk een huis is ingekomen. En bij Maria gekomen is. In haar schoot gedragen wilde worden onder haar hart. Terwijl Maria een begenadigde was. Zij was geen heilige van zichzelf, maar ze was alleen maar heilig door het waarachtig geloof. Maar wat een wonder. Dat is nooit te begrijpen. Dat biedt al ruimte voor de prediking van het heilige evangelie. Dat mag al een ademtocht wezen voor mensen die geen uitzicht meer zien. Dat mag al een stille hoop zijn voor hopeloze gevallen die zeggen, ik weet het niet meer. Want denk je dan toch eens in dat die onbereikbare, die hoge en verhevene, die in der eeuwigheid woont, dat hij bij mij gekomen is in mijn tijdscirkeltje. Dat hij jaren en dagen heeft geteld. Denk daar eens aan. Denk er eens aan. Dat hij geboren is, het enkele feit dat hij geboren is. En dat hij heeft geschreeuwd als een van onze kinderen. En dat hij heeft leren lopen als een van onze kinderen. En dat hij aan moeders borst gelegen heeft en op God vertrouwde. En dat zijn moeder hem op God teruggeworpen heeft. Zij wierp mij reeds op u in barens, maar de gans onbevreesd. Nog nauwelijks het licht aanschouwen of gij... Hij zei, o God van mijn vertrouwen, mijn God geweest. Ja, zo, door de werking van de Heilige Geest, vlees en bloed, waarachtig mens aangenomen heeft. Dat zijn de grondslagen. Punt 2 is, hebben wij daar kennis aan? Dat komt in de andere vraag nog wel aan de orde. Maar punt 1 is, dit is de waarachtige waarheid. Dat kan door niemand meer teniet gedaan worden. Door geen leugenaars, door geen vrijzinnige, door geen professor meer. Al is hij nog zo geleerd, dan heeft hij al lang berekend dat wat hier staat ten ene maal onmogelijk is. Wat men ook heeft uitgedacht voor de ellendige troosteloze, komt er hier een hoop. Een hoop. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij is onder ons geweest. God is op aarde geweest. En niet in zijn alwetendheid, maar in eigen persoon. In eigen persoon. Ach, dat is zo groot. Hij is geboren. Dat wij geboren zijn is ergens ook een wonder, maar dat is niet het wonder. Nee, want het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt en alle deze dingen worden zo moedig dat mensen niet zo kunnen uitspreken. Maar dat hij nou die cirkelgang doorbroken heeft en uit de hoge hemel zo dicht bij ons gekomen is, dat hij gewoon een gezicht had. Ja. En dat hij niet op God leek, maar dat hij op Maria leek. Dat niemand zei, buiten het geloof, maar zo, daar ligt God. Het was een kind, een kind. Hulpeloos kind en toch de drager van hemel en aarde. Een kind in doeken gewikkeld en liggende in de kribben en toch God te prijzen tot in alle eeuwigheid. Een kind dat verzorging nodig had, dat door moeder gedragen werd en nochtans hij werd geboren om zijn moeder en zijn pleegvader en velen meer te redden van de dood. Om ze een nieuwe geboorte te geven uit God. Wederom geboren te mogen worden tot een levende hoop. Ja, het is voor het vlees allemaal onaanzienlijk. En denk nou maar echt niet, Oh, als ik toen geleefd had, wat zou ik toch gerend hebben naar de stal. Nee. We zouden gezegd hebben, mensen, alsjeblieft uit met die onzin. Geloof je daar nou nog in? En als we hem gezien hadden, dan hadden we gezegd, dat is toch een gewoon kind. Dat is toch een gewoon kind. Zoals nu, zo was het toen zeker ook. Daar was toen nodig het allerheiligst geloof. Die het van de Vader mocht te horen, door zijn trekkende liefde getrokken, door zijn heilige geest bearbeid, die zijn gekomen en hebben nedergeknield. En Simeon in de tempel, die heeft het geheim, heeft hij aanschouwd, hoewel het een geheim bleef. Maar hij heeft het uitgejubeld, nu laat gij Heer uw dienst recht. Aan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor alle volkeren. En tot troost van uw volk Israël. En mijn handen hebben getast van het woord des levens. Dat van u is nedergedaald. Die zag er iets van. Die kon sterven, die man. Kon sterven. Zo kon hij sterven. En Anna is ook vreugd geweest met een grote en heerlijke vreugd. Want je moet toch eens even indenken dat daar zo'n arme sterveling staat. Die al zo menigmaal gedacht heeft dat, wanneer zouden Gods beloftenissen vervuld worden? Zouden ze vervuld worden? Zouden ze haar vervulling ontvangen? En je staat daar dan met God. Ja, maar dan in dienst, Christus. Anders kan het niet. Anders kon het niet. Dan zou Simeon, die zou verteerd zijn en verbrand. Dat kan niet. Wie zou God zien? Maar nou toch het geloof omhelzen met God in je arm. En dan in dienstknechts gestalte als een kind. En dan te geloven, dit kind, daar hangt nou mijn eeuwige zaligheid aan af. Dit kind, dat is nou het geheim, daarom kan ik zalig worden. Kijk, dan kun je een ogenblik misschien meevoelen, als je iets mag verstaan van het heilgeheim, dat gezicht van de oude man is gaan stralen van blijdschap. Ja, hij moest weer verder. En de Heer Jezus ook, hij heeft hem teruggegeven aan zijn moeder, maar hij heeft ze ook gezegend. Maar het is iets onuitsprekelijks geweest. Dit is nou in mijn armen, dat is nou die God die beloofd heeft. Ik kom bij jullie en ik zal het in orde maken. Ik zal je redden, de kinderen des doods, die zal ik leven maken. En de gevangenen zal ik bevrijden. En de geboren zondaren, die zal ik heiligen. En verzoenen met de dure prijs van mijn vlees en bloed. Dat moet je toch eens indenken. Ja, zegt u, maar dat is al lang geleden. Ja, maar dat komt, wij zijn zulke afgestompte zondaren. Maar wist u wel, als het evangelie verkondigd wordt en het heilig geloof, dat mag in de harten werkzaam zijn, dan is in de grond, is dat eigenlijk nog zo? Eigenlijk nog zo. En dan waren ze niet allemaal Simeon en ze waren niet allemaal Anna. Waar Petrus in die tijd gezeten heeft, dat weet ik niet hoor. En nog zoveel anderen, maar er waren er meer die de vertroostingen verwachten. Maar ik bedoel, toch iets van dat zit er nog in. Hè? Zit er nog in. Waar het heilige evangelie geopend wordt. En het allerheiligst geloof door de geest gewerkt in de harten. Daar worden de harten vervuld met grote blijdschap. En met vreugde in hem. Dat God nou gekomen is. Weet je nou? Als je lang en smartelijk op iemand moet wachten. En hij komt maar niet. De ene trein niet en de andere trein niet. En alles hangt er vanaf. Alles.
aan de Vader gelooft. En hij komt dan, dat is groot. Maar als nou uit die hele hoge hemel, waar wij zo blind tegenover staan, want wat weten we er eigenlijk niets vanaf. Als daar nou ergens vandaan, van de troon en van de schoot van de Vader, dat daar nou de boodschap in vlees en bloed toch komt te liggen in de stal. En dat je zegt, hij is gekomen. Mens, hij is gekomen. Hij is hier gekomen. Hij is in het pesthuis gekomen. In een huis van zondaren. In een land is hij gekomen. Op de grond is hij gekomen. Op de wereld is hij gekomen. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is een getrouw woord. Om zondaren zalig te maken. Zegt Paulus, waarvan ik de voornaamste ben. Dat is toch niet in te denken. Dat is een stof van eeuwige verwondering. Dat hij gekomen is. En dienstknechtgestalte aannam. Omdat hij zo het ware staat. Kijk, Manasse, Hiskia, David. Het waren door de Heere geleerde mensen. De Heer heeft ze gered uit al hun noden. Maar ze konden ons niet redden. Ze moesten gered worden. Ergens kwam er wel een vijandschap tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Maar het was nog niet die man die met zijn lijden en sterven de duivel zou vernielen en de schuld zou verzoenen. En een eeuwige gerechtigheid aan zou brengen. Die waren het niet. En daarom staat er hier het ware zaad David. En zijn broederen in alles gelijk uitgenomen de zonde. Zijn broederen. Man, hoe kom je erbij? Zijn wij dan zulke broeders? Zijn wij dan zulke lieve broeders geweest en nog? Nee. Maar zo laag heeft hij gebogen, dat hij hen broeders heeft genoemd. En dat hij ze als broeders heeft aangenomen, omdat hij ze heeft lief gehad. Ja, in hem was geen zonde en geen bedrog en geen onrecht, maar hij is tot zonde gemaakt. Hij is als de grootste zondaar daar gesteld. Voor hem was geen plaats. Nerven. Nu dan nog een enkel woord. Ik wil er toch iets van zeggen. Ook in verband dat het vandaag bediening was van de heilige doop. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Gij vaders en moeders. Zonen en dochteren. Wat heb jij dus aan? Wat zit er voor nuttigheid in? Wat verkrijgt gij? Nee, niet wat verdient gij, maar wat verkrijgt gij nu door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat betekent het als gij uit zijn volheid mag ontvangen en uit zijn genade mag zeggen, hij is geboren, maar ook hij is voor mij geboren. Daar loopt het toch over. Als we spreken over het heil van God, ja, dat heil dat zal niet vergaan, maar wij zullen wel vergaan. Daarom wel gelukzalig is de mens wiens sterk in de Heere zijn God is. Welke zonden vergeven zijn. Welzalig is de mens die gelooft wat God gezegd heeft in zijn woord aangaande zijn zoon. En daarom gaat het over de nuttigheid, de baat, de troost. Omdat u en ik, wij zijn ook eenmaal geboren. Daar wisten we weinig meer van, daar weten wij weinig van, daar weten we niets van eigenlijk. Maar we zijn geboren, dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Als worden we maar 1 jaar of 10 jaar of 100 jaar. Maar die geboorte die ligt er nu eenmaal. Die is niet meer ongedaan te maken. En er is wat nodig. Ik heb wat nodig buiten. Waar buiten ik toch niet kan leven en sterven. Waar buiten deze eerste geboorte uitloopt in een eeuwig wee. In een eeuwige duisternis. Want de Heer zegt, deze zullen gaan in de eeuwige pijn en anderen in het eeuwige leven. En ik heb gehoord dat wij met onze kinderen het geloof beaamt dat
dat wij met onze kinderen midden in de dood liggen en de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat heeft het formulier gezegd. Maar dat zegt Gods Heilige Geest in de harten van zondaren. Hij vertelt het ons door zijn woord, door zijn heilige evangelie, zie en wat wij geworden zijn. Dat zegt hij tegen ons. En zalig is hij die het gelooft, want dan is er ook geen weg meer onzerzijds om uit die beklemmende situatie uit te komen. We kunnen er nooit meer uit ontsnappen. Maar wat nuttigheid verkrijgt gij dan, mens, vader of moeder, die zo brood nodig heeft, die nuttigheid en de troost van zijn heilig ontvangenis en geboorte, die we zo nodig hebben om voor God te verschijnen in Sion, die we nodig hebben om in die waarachtige wedergeboorte, dat overgezet zijn in zijn genade en gunst, om daarin te leven op hoop tegen hoop, als ziende de onzienlijke, als vervloekte en nochtans gezegende, als verdoemd en toch behouden, als verlorene en toch gevonden, als niets hebbende en toch alles bezitten. En dan dat onvergelijkelijke antwoord, hè, dat hij onze middelaar is. En hier is de kerk ruim. Hier strekt vader en moeder hun handen uit naar hun kinderen. Ja, kinderen. Daarom is het ook zo verschrikkelijk wanneer een kind, een jongen, wanneer hij zich openbaarlijk verhardt onder dat heilige evangelie, om er een schop tegen te geven, om zijn eigen wijze en zijn eigen weg te kiezen. Dat daarom zo erg. Als de heilige dood maar een vormpje was zonder meer, dan was het niet zo erg. Als het verbond Gods een hersenschim was, dan was het niet zo erg. Als genade heimelijk nog een werk was, dan was het niet zo erg. Maar genade is genade. En Gods verbond blijft tot in alle eeuwigheid. En daarom is het ook zo verschrikkelijk wanneer vaders en moeders niet meer durven zeggen dat hij onze middelaar is, maar dat ze moeten zeggen, gij verachter van Gods woord en van zijn heilige sacramenten, zie toe dat op u niet komen dat bloed van de Heer Jezus, maar dan tot uw eeuwige ondergang, omdat ge het onrein geacht hebt en het onder uw voeten vertrapt hebt. Vaders en moeders verwachten van hun kinderen geen vromigheid, geen bravigheid, dat niet. Zo bedoelt vader en moeder dat niet. Maar vader en moeder weten, als op hun plaats zijn, mijn kinderen worden opgebracht. Zij worden gebracht onder de beademing van genade alleen, het woord alleen, God geloof alleen, wat hij werkt in de harten. Daar zijn de kinderen bij ingebracht. En daarom is het ook zo ontzaglijk. En zegt vader en moeder dat niet zo gauw. Nee, dan zal er eerst tot openbaring moeten komen die brute verachting van Gods woord en de heilige sacramenten. En dan kan de mens wel zeuren en zeggen, nou ja, zo ben ik nou eenmaal, dat zit er nu eenmaal in. Ik ben een verloren mens en ik ben een hater. Maar reken erop dat wij ons eigen pak zullen dragen als we ons onder het heilige evangelie Gods onttrekken. Want het is het ergste niet dat je als een ellendige huichelaar eronder zit. Het is het ergste als je er niet onder zit. Of dat je ergens anders onder zit. Waar je niet hoort dat genade, genade is. En dat God een eeuwig trouwverbond heeft op je. Dat is erg. Het is wel erg dat wij dood zijn in misdaden en zonden. Dat bedoel ik er niet mee te zeggen. Dat is allemaal erg. Maar het allerergste is boven dat. Om de Zoon de Gods te verachten. En waar hij de middelen heeft gegeven. Waar hij zijn verbond opricht. Om daar nou tegenaan te schoppen. Dat is erg. Je kan beter als een grote verschopper onder het evangelie zitten. Als een schijnbaar eerlijk mens de benen te nemen. En de wereld te dienen. Want het zal ons kwalijk gaan. Daarom. Wij verzekeren ons aangaande die betere dingen, zegt Paulus met de zaligheid gemengd, dat hij onze middelaar is. Daar staan vaders en moeders met hun kinderen aan de hand voor Gods aangezicht. En dan zegt de hele godsdienst, het is een bespiegeling. En wat zijn dat voor... Maar vaders zeggen, kinderen, denk erop, dat hij onze middelaar is. Dat kost ons het leven. Dan gaan we aan te gronden of we worden erin zalig van 2-1. Maar hij is onze middelaar. En dat geeft de ernst aan het heilige evangelie. Dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. O, dan is er toch maar één hoop dat hij onze middelaar is. Zou je ergens anders aan hopen? Zou je zeggen, nou ja, wij zijn toch eigenlijk bondelingen als wij nu onze plicht ook maar waarnemen. Maar het formulier zegt dat God ons verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat doen wij niet. Dat wil niet zeggen, God heeft punt 1 gedaan en punt 2, dat ligt nou voor onze rekening. Dan moeten we maken wat er van te maken is. Nee, God verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. God die zet je onder zijn woord en hij houdt je eronder, dat is Gods werk. En alle andere afbraak, dat is ons werk tegen God in. Ook dat hij onze middelaar is, anders hoef je niet meer te preken. Anders kun je de Bijbel wel dicht doen. Anders kun je misschien, dan zou ik zeggen, ga dan met die 1 of 2 waar het aan het vervolg van geloof. Ga daarmee in de keuken zitten thuis wat te praten. Praten, maar dan hoef je niet meer te verkondigen het heilige evangelie. Maar nu, omdat uit het eeuwig welbehagen God deze middelaar is voorgesteld tot een verzoening van zondaren. In plaats van mensen die het geleerd hebben, van zondaren. Daarom komt het woord tot mij en tot u vandaag. Zelfs tot dit wezenloze kind ergens, want het besefte nog niet wat er met zich gebeurde. Maar zo is God nou, dat hij tegen wezenloze zondaren zegt. Ik, God, ben uw God tot in alle eeuwigheid. Oh, daarom is het wel waarachtig waar, dat de verwerping en de verachting van het evangelie, het kennis gekregen hebben van de genade, is een hel in de hel. Dat is een vroeging en tanden geknast. Want het ging er niet om dat wij onze stukken inleveren zouden. En dat we het er beter af zouden brengen. Maar dat we zouden bekennen. God is wel. God is alleen God. Hij is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd? Nou, die daar buiten valt. Er is geen hoop meer voor. En die dat tot ten einde toe verwerpen blijft. Er is geen slachtoffer meer over voor de zonde. En gij die door genade mag zeggen, ja heren, dat is de ernst van uw woord. Dat is het. Niet ons zoete gekauw over het, maar dat is de ernst van uw woord. Die dat mag zeggen, die mag zeggen, o God, ik ben ook zo verwerpen. Maar dat hebt u me toch geleerd. Ik heb geen lengte gevonden om me te onttrekken aan uw eeuwige evangelie. Gij zijt onze middelaar. Ach, doe zo ook aan mijn arme kinderen. Doe zo ook aan Jantje, Pietje en Klaasje en Marietje, hoe ze ook heten, allemaal, heren. Ze zijn allemaal geboren. En dat is een vrij hopeloze zaak. Maar u bent geboren. U bent geboren. U weet ervan, heren. U weet van de moeite en van het verdriet. U weet dat ik ze zo slecht opgevoed heb. U weet dat er zo weinig van terecht komt als ik mezelf moet beoordelen. Dat ik moet zeggen, o, grote dwaas die je bent. Maar u hebt toch gezegd, u bent geboren. Om met uw onschuld onze schuld te bedekken. Heren, neem ze dan alstublieft allemaal. Geen één uitgezonderd. Niet, neem er alstublieft eentje, maar neemt u ze allemaal. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaal, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen.